onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we beginnen met het zingen van Psalm 126, het tweede vers. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Psalm 126, het tweede vers. Hoofdstuk 47 en daarvan de eerste 12 versen. We noemden nu als onze schriftlezing Ezechiël 47 vers 1 tot en met 12. Maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis met de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen Psalm 2 vers 7.
En ieder spreken in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Ezechiël 47, de eerste 12 versen. Daarna bracht hij mij terug tot aan de deur van het huis en zie, er vloeiden wateren uit van onder de dorpel van het huis naar het oosten. Want het voorste deel van het huis was in het oosten. En de wateren daalden af van onderen uit de rechterzijde van het huis, van het zuiden van het altaar. En hij bracht mij uit door de weg van de noorderpoort en voerde mij rondom door de weg van buiten tot de buitenpoort, de weg die naar het oosten ziet. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Als nu die man naar het oosten uitging, zo was er een meetsnoer in zijn hand. En hij mat 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de enkels. Toen mat hij nog 1000 ellen en deed mij door de wateren doorgaan. En de wateren raakten tot aan de knieën. En hij mat nog 1000 en deed mij doorgaan. En de wateren raakten tot aan de lendenen, de heupen. Voorts mat hij nog 1000 en het was een beek waar ik niet kon doorgaan. Want de wateren waren hoog, wateren waar men door zwemmen moest, een beek waar men niet kon doorgaan. En hij zei tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Toen voerde hij mij en bracht mij weer tot de oever van de beek. Als ik wederkeerde, zie, zo was er aan de oever van de beek zeer veel geboomte, aan de ene en aan de andere zijde. Toen zei hij tot mij, deze wateren vloeien uit naar het voorste Galilea en dalen af in het vlakke veld. Daarna komen zij in de zee. In de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ja, het zal geschieden dat alle levende ziel die er wemelt, overal waarheen één van de twee beken zal komen, leven zal. En daar zal zeer veel vis zijn, omdat deze wateren daarheen zullen gekomen zijn. En zij zullen gezond worden, en het zal leven alles waarheen deze beek zal komen. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi af tot en Eglaïm toe. Daar zullen plaatsen zijn om netten uit te spreiden. Hun vis zal naar zijn aard zijn als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Maar haar modderige plaatsen en haar moerassen zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Aan de beek nu, aan haar oever, zal van de ene en van de andere zijde opgaan allerlei spijsgeboomte, waarvan het blad niet zal afvallen, noch de vrucht daarvan zal vergaan. In zijn maanden zal het nieuwe vruchten voortbrengen, want het zijn wateren die vloeien uit het heiligdom, en zijn vrucht zal zijn tot spijs, en zijn blad tot genezing. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 65, de versen 6 en 8. Psalm 65, vers 6 en vers 8. Gij geeft dat de uitgang van de morgen en van de avond juicht en dat men u voor al uw zorgen ootmoedig dank betuigt. Het land bezoekt gij met uw zegen en door u drooggemaakt verrijkt gij het grotelijks weer met regen die tot de wortel raakt. 6 en 8 van Psalm 65. deze zondag tussen Pinksteren en de vergaderingen van het curatorium willen wij samen stilstaan bij Ezechiël 47, de eerste 12 versen, in het bijzonder vers 10. We lezen u opnieuw vers 10 uit Ezechiël 47. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan van Engedi af tot en Eglaïm toe. Er zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Hun vis zal naar zijn aard wezen als de vis van de grote zee, zeer menigvuldig tot zover. Gemeente, het gaat hier over de wateren die wijzen op de Heilige Geest. De wateren die uit de tempel vloeien. U leest dat ook in vers 1. Daarna bracht hij mij weder tot de deur des huizes. Dat is het gebedshuis, de tempel. En zie, er vloten wateren uit. Het gezicht, het visioen dat Ezechiël hier ziet, begint met te vertellen van de wateren die uit de tempel vloeien. En dan staan we in de eerste plaats stil bij de verborgen bron. Want Ezechiël ziet die wateren wel. Maar die bron waar die wateren vandaan komen, ziet hij niet. Die bron is verborgen. Wat is dat dan voor een bron? Ten tweede, de toenemende overvloed. Want we lezen, en we moeten ook dingen laten liggen hoor, in deze geschiedenis, in dit visioen. Maar we zien dat aanvankelijk dat water in dat visioen tot de enkelen komt, en dan tot de knieën, en dan tot de lendenen, en dan kan die niet meer staan. Zo diep wordt die beek. Het wordt een overvloed van water, de toenemende overvloed. En ten derde, de helende kracht van dat water. Want dan zullen de vissers staan aan de Dode Zee, waar geen vis is. Wonderlijk natuurlijk. Maar vervolgens zul je ook zien dat er vissen toch worden gevangen, gezonde vissen. Uit de Dode Zee waar geen leven is. Wonderlijk. Werk is dat, vissen der mensen te zijn. En dan zal er ook vrucht komen op de prediking. En dan blijken die wateren van de Heilige Geest een helende kracht te hebben. Dus de wateren die uit de tempel vloeien, ten eerste de verborgen bron, ten tweede de toenemende overvloed en ten derde de helende kracht. Gemeente, wij weten, als er advent gepreekt wordt in de vier zondagen voor de kerst, dat op tal van plaatsen in het Nieuwe en in het Oude Testament de geboorte van Christus is voorzegd. We kunnen daar bijvoorbeeld van lezen in Genesis 3 vers 15 of in Jesaja. Maar zo is het ook met het lijden en sterven van Christus. Als het licht valt vanuit de evangeliebeschrijvingen op het Oude Testament, dan lichten ook geschiedenissen op die vooruitblikkend al gesproken hebben van het lijden en sterven van Christus aan het kruis. Denk alleen al aan de ceremoniële dienst, de offerdienst. Hoe daar dieren geslacht werden op het altaar, zoals de Heer Jezus Christus gekruisigd is geworden op het altaar, waar hij als het lam God zijn bloed heeft doen vloeien en zijn lichaam heeft laten verbreken. Dat alles werd voorafgebeeld in de tempeldienst van het Oude Testament. Maar zelfs ook de uitgieting, de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd op zoveel plaatsen in de profetieën, onder andere in de profetieën van Ezechiël. En vanmiddag blijkt hoe de uitstorting van de Heilige Geest verbonden wordt aan de evangeliepredikering en dat Gods huis vol zal worden. Wat is er aan de hand? Ezechiël was een twintiger uit het priestergeslacht, een van de edelen van Juda. Hij leefde in een tijd dat het volk van Juda, twee stammenrijk, Juda en Benjamin, ver was afgeweken van de dienst des Heren. We kennen die geschiedenissen wel. We hebben ook kunnen lezen van het optreden van de profeten. Denk bijvoorbeeld aan Jeremia, hoe ze gewaarschuwd hebben tegen de zonde van bijgeloof en afgoderij. Het volk van Juda leek wel een heidensvolk. Ze hebben de Baals gesneden, de beelden daar neergezet en ze hebben zich geknield voor een stuk doodhout. En ze hebben de Moloch gediend, de kinderen zelfs geofferd. En de zon en de maan en de sterren hebben ze aangebeden. Is dit het volk van God? Zo erg was het dus. En daarom moest de profeet, onder andere Jeremia, getuigen. Bekeert u, keer terug van die boze weg. Maar ja, de mensen hadden eigenlijk liever niet Jeremia als prediker, want het was altijd maar hetzelfde. Altijd maar de zonde aanwijzen. En wijzen op de brandende toren van God. En waarom moesten ze nou altijd bekeerd worden? Ze gingen eigenlijk liever naar een ander. Dat was Hanania. En die zei, mensen, wat doet die dominee van jullie toch moeilijk? Kom maar bij mij. Vrede. Vrede, geen gevaar. Je moet gewoon geloven, zouden ze tegenwoordig zeggen. Ja, die prediker, die wilde niet weten van het recht van God. Hij wilde dus niet weten van Gods eigenschappen van heiligheid en rechtvaardigheid. Gemeente, toch wel een belangrijke vraag vanmiddag. Hebben wij de Heere echt lief? Dan hebben wij hem toch onvoorwaardelijk lief. Dat betekent dat je hem lief hebt zoals hij is. En hoe openbaart, hoe maakt God zich bekend aan een zondaar als de heilige God, die geen zonde zien kan? Ja, dan word je zondaar voor God. Wat is dat nodig? Velen hebben zich daarvan afgekeerd, van die prediking. Zij wilden liever gerustgesteld worden en dat er gepleisterd zou worden met loze kalk. Maar het volk ging door in de zonde. En dat heeft de Heer niet. Moe is hij geworden om predikers te zenden die het recht van God opeisten. Keer nochtans weder. Bekeert u. Maar de mensen gingen verder. Ook toen Jeremia en andere profeten hebben gezegd dat de Heere zeker met zijn straffen komen zou. Ze hebben de Heere maar laten praten. Ook toen de profeten gingen zeggen, steeds concreter, waarin die straffen zouden bestaan, dat de vijanden komen zouden. En die zijn gekomen, de Babyloniërs. Oh, die hebben Jeruzalem verwoest. We kunnen daarvan zingen met woorden zoals in Psalm 79. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt al verwoest door die geweldenaren. De tempel lag in puin, de waardevolle spullen, het koperen wasvat en noem alles maar op. Ze hebben alles weggesloopt en meegenomen wat waarde had. En uiteindelijk is Jeruzalem verwoest na enige tijd. En toen, inmiddels waren er al enkele wegvoeringen geweest, lange rijen van mannen en vrouwen uit Jeruzalem, uit Juda. Die zijn allemaal naar Irak gebracht, zoals we dat tegenwoordig noemen. Toen was dat dan Mesopotamië of Babylon. En daar zaten ze aan de rivieren. En daar weenden wij, zo kunnen we lezen in Psalm 137. En een van die mensen daar heette Ezechiël. Hij was meegenomen in de eerste wegvoering. Hij zou priester worden, hij is nooit geworden. Maar hij is wel geroepen tot profeet. Hij moest de woorden Gods spreken, te midden van een verstrooid en afgesneden volk. Want u leest dat in Ezechiël 37, wij zijn verdord, wij zijn afgesneden. Nou, kijk maar naar een snijbloem. Als je een bloem afsnijdt, wat gebeurt er dan? In het begin lijkt het nog wat, maar later laat hij zijn kop hangen. En dan verdort hij helemaal. Dat is een teken dat hij dood is. En zo is het met het volk van Juda eigenlijk geëindigd. Het volk is opgehouden te bestaan. Het volk is verstrooid en verjaagd en het is in een vreemd land. Wat moet dat volk nu? Het is eigenlijk geen volk meer, zo zou je denken. En dan ziet Ezechiël, in Ezechiël 37 wordt dat beschreven, een visioen waarin hij een vallei van dorre doodsbeenderen ziet. Dat is het volk van Israël. Allemaal botten. En dan moet hij iets doen, profeteren. En de botten komen bij elkaar, het wordt een skelet. En dan komt er vlees op en zenuwen en een huid op. En dan zie je complete mensen. Maar ze ademen niet. En dan moet de geest komen. Dan gaat hij bidden om de geest. En als hij dan profeteert, het woord spreekt, dan wordt de Heilige Geest gezonden om dat volk weer levend te maken. En ze staan op hun voeten, een gans zeer groot heer. Het is een leger van mensen. Het is een profetie van de tijd na Kores. Als Kores dan besluit om de nieuwe heerser in dat gebied, om het volk toestemming te geven om terug te gaan. Dan gaat een groot deel ook terug naar Jeruzalem en de tempel wordt herbouwd. We moeten dat nu verder laten rusten. En ook de muren van Jeruzalem worden weer hersteld. Daarvan mag Ezechiël ook profeteren. Het is natuurlijk ook een beeld van wat de Heer doet als een mens van dood levend wordt gemaakt. Wij zijn immers geestelijk dood in Adam. Zo komen wij ter wereld. En dan is het Gods tijd wanneer hij het woord zendt. En de geest daarbij voegt, zodat het woord niet alleen gehoord wordt met oren van je lichaam, maar dat het ingaat in je hart en dat het kracht doet. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Dus ook in Ezechiël 37 is al een voorzegging te zien van het werk van de Heilige Geest, die doden levend maakt. En zo is het ook in Ezechiël 47. Eén ding willen we nog noemen. Ezechiël mag in een bepaald visioen ook terugblinken. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dan kunt u dat nalezen in de moeilijkere hoofdstukken, want het zijn moeilijke hoofdstukken, zwaar om te verstaan. Die delen zijn er ook in Gods woord, moeten we niet ontkennen. Zo heeft de Heere ook zijn woord ons willen geven. Maar dan zie je in Ezechiël 8 tot en met 11, hoe op een gegeven moment de aanwezigheid van de Heere, de kaboot, de dat de Heer er is in die tempel, dat die heerlijkheid des Heeren zich verheft en de tempel verlaat. Dat kan dus ook nog. Dat er wel een gebouw staat, maar dat de Heer er niet is. Oh, dat mag ons wel tot zelfonderzoek brengen. Hoe is het in mijn hart? Woont de Heer in mijn hart? Nog iets. Ezechiël heeft ook gezien in een visioen wat daar gebeurde in de tempel. In al die kamertjes waren gruwelen. Dat was de oorzaak dat de aanwezigheid des Heren, de heerlijkheid van Jehovah, de tempel had verlaten. O, de Heren moet wel getergd zijn en beledigd zijn en onteerd zijn doordat Israël en Juda zo afgeweken is van de dienst des Heren en dat allerlei zonden werden toegelaten. Is het dan geen wonder dat Ezechiël mag profeteren over het herstel van dat volk, dat ze terug mogen, maar ook van het herstel van de tempel zelf, dat de tempel weer opgebouwd zal worden? En hij ziet de tempel voor zich, zoals die worden zal. Hij is nog steeds in Mesopotamië. Het volk mag nog steeds niet terug uit de ballingschap. Maar hij beschrijft wat hij ziet en wat hij heeft gehoord. Vanaf hoofdstuk 40 laat de Heere Ezechiël ook precies weten hoe de nieuwe tempel herbouwd moet worden. En de voorschriften zijn heel gedetailleerd. En dan zijn we bij hoofdstuk 47, daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis. Het is het huis van God. En zie, er floten wateren uit. Hier gaat Ezechiël profiteren van de Heilige Geest. wateren. Het is meervoud. Het duidt op veel water. Hij kijkt naar die tempel in dat visioen. En er komt allemaal water onder de dorpel van de tempel uit. En dat gaat zo van onder de dorpel van het huis van God naar het oosten toe. Dat water is in Israël ongekend belangrijk. Natuurlijk ook in ons land. Maar wij hebben heel veel regen gehad. Zodat in de Hoekse Waard, waar wij wonen, de boeren het moeilijk vinden om op het land te komen. En soms de landbouwmachines weg lijken te zakken in de drassige grond. Wij hebben soms water te veel. Maar in Israël, en zeker in Mesopotamië, daar kon het ook zo droog zijn en zo ontzettend warm zijn. Dat water, als je dat niet hebt, ja, in de woestijn zeker, dan moet je omkomen. Wij kennen ook het beeld van het hijgend hert. Dat moet sterven. Als je geen water geeft aan dat hijgende hert, dan moet het omkomen. Water is leven. In het Hebreeuws zijn twee woordjes, het ene voor water en het andere voor leven. En ze lijken heel veel op elkaar. Als je geen water hebt, dan leeft er niks. Dat kunt u in de woestijn zien. En als je dan in Psalm 46 leest, de beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods. Ja, natuurlijk, als er water stroomt, wat zijn die mensen dan blij? God is in het midden van haar. Het is dus niet alleen een beeld van uiterlijke voorspoed. Maar als die beekjes der rivier zullen verblijden, de stad Gods, het Jeruzalem van de kerk Gods, Gods kinderen. Als die wateren dan vloeien, dan is God in het midden van hen. Het gaat ook over de verlossing. Het gaat niet alleen over dat lichamelijke van dorst en drinken en verzadigd zijn. Maar het is ook een beeld van het geestelijke leven. Heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd. Zalig die hongeren en dorsten. Naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Hij heeft ook gezegd in Johannes 7. Die in mij gelooft, zegt Christus. Stromen des levende waters zullen uit zijn buik vloeien en dit zeide hij van de geest. De welke ontvangen zouden die in hem geloven. Dus die wateren duiden op de Heilige Geest. Waar komt het vandaan? De wateren daalden af van onderen naar de rechterzijde des huizes, van het zuiden des altaars. Dat ziet Ezechiël dus niet. Die bron blijft verborgen. Maar wat is nu die bron, gemeente? We moeten nog even verder lezen over dat altaar. Het is wonderlijk hoe in deze korte zinnen veel wordt blootgelegd van de herkomst van de zegeningen van de Heilige Geest. Want die wateren des geestes komen uit het binnenste heiligdom. Het duidt op de vrederaad Gods van eeuwigheid, dat God in zichzelf bewogen is om zich een volk te verkiezen dat zalig zal worden uit het verloren Adamsgeslacht. Dat is Gods vrije, soeverein welbehagen. Dat God zonder aanzien des persoons zich een kerk verkoren heeft, zodat de slechtste nog zalig kan worden. Dat is tot vertroosting. Als je gaat redeneren met de uitverkiezing, nou dan zal dat nooit vrucht voortbrengen. Daar raak je alleen maar in de war en de duivel maakt er gebruik van. Maar het is een geheimenis dat God in zichzelf bewogen is van eeuwigheid om zich een kerk te verkiezen. En die zullen er komen. Dus die verborgen bron die ligt in de eeuwigheid. Dat is Gods welbehagen. Maar dat water vloeit langs het altaar. De gemeente, wel eens iets om op te letten. Dat altaar in het Oude Testament is de plaats waar het bloed vloeit. Bloed is leven. En zoals Johannes heeft gezegd van de Heer Jezus. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Wordt duidelijk dat in hem vervuld wordt wat in de tempeldienst is afgebeeld. Namelijk een ander moet sterven. En zo werd dan een lam gebracht in de tempel. En de priester nam zijn mes en slachtte het lam en dat bloed vloeide over die witte vacht van zo'n dier. Dat onschuldige dier moest sterven en de gelovige Israëliet mocht daarop zien. Zo doe hij ook aan mij dat in mijn plaats het leven gegeven wordt door een ander tot betaling van mijn schuld. En dan kon het zijn dat een schuldverslagen Israëliet door het geloof mocht zien op dat bloed dat vloeien zou. Zoals de Heer Jezus Christus aan het kruis zijn bloed heeft vergoten en zijn lichaam heeft laten verbreken. Op grond alleen van dat bloed kan God genadig zijn. En op grond alleen vanwege de betaling door Christus met zijn leven, plaatsbekledend voor een schuldig volk, kan ook de Heilige Geest alleen uitvloeien. En zegeningen zijn er alleen op grond van Christus verdiensten. Wat een onderwijs ligt daarin. Er moet bloed zijn, gemeente, aan de posten van ons hart, de bovendorpel. Dat betekent dat onze zonden verzoend moeten zijn. Dat wij mogen schuilen achter dat offer van de Heer Jezus Christus. En dat we dat weten mogen bij God vandaan. Ook wat is het toch nodig dat we hem kennen. Maar die bron van die zegeningen, van de levendmaking en van de onderwijzing van Gods kinderen door woord en geest, de bron daarvan ligt in de eeuwigheid. En het altaar der verzoening is nodig, opdat de Heere dit ook kan uitdelen. Christus heeft alle zegeningen voor zijn volk verdiend. En wat zien we nu? Als we dan volgen wat die zegen hier heeft gezien, zien we dat die wateren telkens hoger komen. Een toenemende overvloed. Overvloed, wat is dat? Nou, dat je een beker hebt, jongens en meisjes. En er komt nog meer water bij en nog meer water. En op een gegeven moment vloeit het over. Dat is overvloed. David zingt ervan, mijn beker vloeit over. Je hebt dus meer dan je kunt gebruiken. Er is zoveel. Dat is ook precies wat er gebeurd is op de Pinksterdag. De Heilige Geest is uitgegoten, uitgestort. Wij spreken ook van een stortregen. Als het heel overvloedig regent. Daarom wordt er ook gezegd, de Heilige Geest is uitgestort. Zo overvloedig. Want die Heilige Geest was er al in het Oude Testament. Je kunt ervan lezen op diverse plaatsen. Neem uw Heilige Geest niet van mij, zingt David. Dus de Heilige Geest is er altijd geweest. Hij is God. Maar dat hij zo overvloedig werkzaam werd. Dat hij zo overvloedig uitgestort werd. Dat is een zaak die op de Pinksterdag aan het licht komt. Want die Heilige Geest blijft niet beperkt tot Israël. Maar die Heilige Geest wordt heel overvloedig uitgestort. Naar alle volken wordt het woord uitgezonden. Predik het woord. Moet aan alle creaturen worden gepredikt. En ze moeten worden gedoopt. De volken. Al de volken. Daarom wordt er op de Pinksterdag vaak voor de zending gecollecteerd. Want Gods huis moet vol worden. En er zullen mensen zijn uit alle volken. En zo zien we in dit visioen hoe het water gaat stromen vanuit Jeruzalem. En zo gaat het evangelie ook vanuit Jeruzalem, de hele wereld over. En dat is voorwerpelijk ook een teken in dit visioen. Kijk maar, de wateren komen via de noorderpoort tot de buitenpoort, tot de weg die tot het oosten geleidt. En zie, de wateren sprongen uit de rechterzijde. Dat water heeft dus kracht. Dat is levend water. Dat springt uit die rechterzijde. Dat water is ook niet tegen te houden. Dat kan de duivel zelfs niet tegenhouden. Als op de Pinksterdag 3000 mannen bekeerd worden. Dat kan niemand tegenhouden. En dan zie je een bepaalde opklimming in dat visioen. En dan moeten we wel voorzichtig zijn, gemeente. Want als Matthew Henry zelfs zegt dat, ja, wij kennen ten dele, wie zijn wij dan? Dat was toch een man met veel inzicht in de schriften. En iemand met een diep inzicht in de praktijk van het geestelijke leven. Dus laten we heel voorzichtig zijn. Maar we mogen wel zien of hier lessen te trekken zijn. In ieder geval voorwerpelijk. Dat nu niet alleen Israël het voorwerp is van Gods genade. Maar dat het de hele wereld overgaat. En zo zien we dat de wateren toenemen. Het begint met wateren die raken tot aan de enkelen. De wateren die raken tot aan de knieën en tot de lendenen. En dan op een gegeven moment is er zoveel water dat je er niet in staan kan. Zo zegenrijk en zo overvloedig zal de geest worden uitgegoten. En zo wijd en breed zal ook het woord worden uitgezegd tot in India toe. Tot in Macedonië en Rome en op zoveel plaatsen meer. Uiteindelijk ook in onze landen. Op allerlei plaatsen in deze wereld wordt het woord verkondigd. En dat begon met 12 discipelen. Dat koninkrijk. Eenvoudige vissers, maar ook een arts en ook een tollenaar. Het was een bijeengeraapt groepje mensen, zouden wij denken. Maar ja, de Heere gebruikt ze van alle landen. Hij gebruikt ze ook met allerlei achtergronden. Dat merkt u ook als studenten worden toegelaten op de theologische school. Daar kan zomaar een visser bij zijn. Of een arts zoals Lucas. Of misschien wel een tollenaar zoals Levi. Zo gaat het dus nog. Als de Heere roept, dan heeft ieder met zijn eigen gaven zijn taak te doen. Dat is ook het bijzondere van de theologische school die we mogen hebben. Dat er niet in de eerste plaats gekeken wordt naar diploma's, maar of het getuigenis van Gods woord en geest beluisterd mag worden. 12 discipelen, geroepen. Soms heel plotseling. En toen, 12. En toen, nou, op de Pinksterdag waren er 120. Dat waren er al 10 keer zoveel. En op diezelfde Pinksterdag werden er 3000 tot God bekeerd. En zo is dat smalle stroompje tot een beekje, ja een beek, een rivier geworden die over de hele aarde is uitgestroomd. Maar nu nog iets. Hier kunnen we ook iets leren over het werk van de Heilige Geest. Onderwerpelijk. Wat betekent dat? Nou, hoe de Heilige Geest werkt in een mens. Hoe begint hij dan? Wel, zoals bij Lydia, die aan de rivier zat. Paulus heeft gepreekt in Filippi. Hij is door de Geest naar Filippi gestuurd. Kom over en help. Hij kwam ook in Macedonië. En daar heeft hij zijn eerste preek gehouden. En die vrouw die daar aan de oever van de rivier zit, die hoort de woorden van Paulus, maar er gebeurt meer. Wat dan? Ja, dan zou je de grondtekst moeten lezen als er staat dat het hart van Lydia geopend is. Dan staat letterlijk in tweeën gescheurd. Dat hart is namelijk zo gesloten. Je kunt het woord wel horen, maar het moet ingang vinden. Het moet kracht doen. Als die geest werkt, dan doet het woord kracht. Dan maakt de Heere een wond in je ziel. Dat doet zeer hoor. En dan laat de Heere je zien wie hij is. Een heilig God tegen wie ik heb gezonden. En in dat beginnende leven, waarvan Gods woord wel spreekt in beelden, dan noemt het woord van God dat beginnende leven wel het zuigelingenleven. Zo is het toch ook bij de geboorte. Er wordt toch ook geen volwassen mens geboren. Er wordt een zuigeling geboren, een baby. En de beginnelingen in de genade, hoe kun je die herkennen? Nou, kijk maar naar een baby, jongens en meisjes. Hebben jullie wel eens een baby mogen vasthouden? Ja, ik denk het wel. En toen begon die baby te huilen. Want baby's kunnen verder niet zoveel. Ze kunnen wel hongeren, want ze hebben dorst, ze hebben honger, ze moeten gevoed worden. En zo is het ook als iemand opnieuw geboren wordt. wedergeboren wordt, levend gemaakt wordt. Die mensen herken je ook. Ze zijn heel klein in zichzelf, in eigen oog. Maar je hoort ze ook bidden, roepen, smeken, huilen. Ze hebben voedsel nodig en daarom komen ze zo graag in de kerk. Zit hier ook van die mensen die zo uitzien naar wat voedsel voor hun hongerige ziel. Zitten hier vanmiddag mensen die dorsten naar God. Naar de levende God. Kent u dat? Of zijn we nog tevreden met alles van de wereld en van de zonde? Nou is het ook naar Gods woord dat die zuigelingen, die kleinen in de genade, die ook nog allemaal niet alles zo goed precies kunnen zeggen natuurlijk. Je wordt niet pratend geboren. Nee, je bent hulpeloos. En die kleinen, die moeten nu gevoed worden. Dat doet de Heer door zijn woord en door zijn geest. En wat kan de Heer dan ook zo'n zuigeling in de genade vertroosten? Kijk maar eens naar zo'n baby. Als die moeder dat kind gevoed heeft. David zegt, toen was mijn ziel als een gespeend kind bij zijn moeder. Als zo'n kind gedronken heeft, moet je eens kijken hoe vredig zo'n zuigeling bij die moeder ligt. Dat is een beeld uit het woord van God. En zo kan het zijn dat bij een beginneling in de genade, bij wie alles nog niet zo duidelijk is, die alles nog niet zo goed verstaat en kan zien, dat er toch iets ervaren wordt van vertroosting. En dan kan er wel eens iets zijn van dat water tot de enkelen. Dat is iets heel groots. Als je vertroost wordt, ook al ben je nog zo klein in de genade. Maar er is ook een opwas. Dat betekent er is ook een groei in het leven der genade. Wat is dat voor een groei? Dat ik steeds beter kan bidden en beter kan geloven? Dat ik steeds meer een bekeerd mens begin te worden? Nee, gemeente. Groeien, dat is heel wat anders. Groeien is het groeien van Johannes de Doper. Wat zei Johannes dan? Hij moet wassen en ik minder worden. Groeien in het geloof is niets zijn in eigen oog, opdat Christus alles kan zijn. En wij draaien het precies om. O, in de godsdienst die uit de mens komt, ga ik het steeds beter doen. Nou, dat leert de Heilige Geest Gods kinderen wel af. Want ze komen wel in het werkhuis. Dat betekent ze gaan werken om de zonde eruit te doen. Alles wat mij verleidt tot de zonde en wat mijn gedachten de verkeerde kant op stuurt moet weg. Dan ga je je huis schoonmaken. En je gaat ook je gedachten schoonmaken. Ik wil er niet meer aan denken. Ik hoef de zonde niet meer. Want de zonde maakt scheiding tussen de Heilige God en mijn ziel. En soms lijkt het ook nog te lukken, hè? Totdat de Heer je laat zien. Dieper gaat graven in de lagen die er nog onder zitten in je ziel. Zodat je wel moet walgen van jezelf. Kent u dat? Heeft de Heer dat niet beloofd bij monden van Ezechiël 36? Ik zal maken dat ze walgen van zichzelf. Dan ga je zien wie je bent en wie je blijft. O, als de Heer dan je hart heeft geopend en je schuld heeft blootgelegd en je probeert de zonde uit je hart en uit je leven weg te werken, dan komt er een moment dat je merken gaat dat je de schuld niet gaat aflossen, maar ik maak mijn schuld nog dagelijks meerder of niet soms. Kijk eens even wat je allemaal denkt, o Heere, gij doorgrondt mij, gij kent van verre mijn gedachten, ik schaam me zo voor wat ik denk en wat ik doe. Ja, gemeente, als de wateren van genade rijker gaan vloeien, dan moet er ook een bedding zijn uitgegraven, zegt professor Wisse. Dat is een mooi beeld natuurlijk. Als je een ondiep slootje hebt, kan er wel wat water door. Maar als er meer water door moet van genade, dan moet die sloot dieper en breder worden. Dan gaat de geest graven, graaf maar dieper, zegt Ezechiël. Oh, dan zal die geest ook meer gruwelen vinden. Dan word je een grote zondaar en het wordt niet beter. En al mijn werken zijn voor God een wegwerpelijk kleed. Oh, dan moet je alles inleveren waarmee je dacht God te behagen. Dan worden mijn eigen gerechtigheden zo vuil, zo onmogelijk, kan ik nog met God verzoend worden. Totdat, als je nou als een ongelovige, net als Thomas, als het ware aan een einde komt en geen weg meer ziet, dat hier Jezus dan komt en hij toonde hem zijn littekens. En Thomas hoeft het dan niet meer te zien. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. Als de Heere Jezus tot zo'n schuldverslagen ziel komt, die afgesneden is van al zijn werken, oh, die gaan leren dat ze een ander nodig hebben. En dan gaan ze leren dat hun gebed en hun geloof hen nooit redden kan, maar dat er een zaligmaker moet zijn. Wie is hij toch, opdat ik hem ken? Dat is die zaligmaker die verklaard wordt in zondag 5 en 6 van onze Heidelbergse catechismus. Zulke mensen gaan failliet, die kunnen niet zelf betalen. Die hebben een borg nodig die in hun plaats betalen zal. Oh, als hij zich dan bekend maakt, als de weg en de waarheid en het leven. Oh, dan zijn dat wateren die tot de knieën en tot de heupen komen. Dat is een volheid van genade. Kent u er wat van? Heb je de Heer Jezus leren kennen? Heeft hij tot uw ziel gesproken? Hebt u op hem mogen zien? Hij zegt het toch, ik ben de goede herder. En mijn schapen horen mijn stem. Wanneer heeft hij zijn stem u doen horen? Wat hebt u toen gehoord? Wat heeft hij tot u gezegd door zijn woord en geest, toen u alles kwijtgeraakt was? O, er zijn zuigelingen in de genade. Ook wel genoemd lammeren. Lammeren kunnen amper op hun benen staan. Wankelmoedig. Maar ook jongelingen in de genade. Ook wel genoemd schapen. En er zijn ook zogenden. Zo zegt Jesaja. Dat zijn schapen die voeden weer de kleintjes. Dat zijn weer de meer ervaren kinderen Gods in Gods koninkrijk. Ja, die goede herder heeft een kudde met lammeren en schapen en zogenden. Die zal hij zachtjes weiden. En zo is het in het leven der genade. Dat er ook zijn die meer en meer vastheid en verzekering ontvangen. Bij wie de dingen helderder komen te liggen. En dat gaat nou altijd in een weg van afsnijding. Als de Heere zegt, laat ons tezamen richten. Leg nou alles eens op tafel wat je denkt mee te brengen. En dan moet je komen met dit en met dat. Maar oh, als de Heere dan zijn heiligheid doet gevoelen aan de ziel. Dan ga je wel leren dat je nooit, nooit meer bekeerd kunt worden. Dat loopt zo laag af. Wat de Heere geplant heeft, rukt hij ook uit. Dan kom je als een zondaar, als een goddeloze aan zijn voeten. Dan word je afgesneden van het leven. O, als die vader dan die eis gaat stellen, waar die geen afstand van doet. Betaal maar wat geschuldigd zijt. Dat kan je niet betalen. O, als de Heer Jezus dan door de Heilige Geest intreedt en zegt, ik heb verzoening gevonden. Vader. Als de vader dan tevreden is met dat offer van Christus. O, dan wordt een mens opgetrokken. Tilt in die wateren van genade. Die zwemmingen. Kijk eens, geen bodem is erin. Die bodemloze put van mijn zonde. Dat wordt een bodemloze put van genade. En die rivier die zo diep en breed en hoog is, dat er geen bodem meer te vinden is. O, dat is allemaal geschonken goed. Je hebt ook vaders in de genade. Dat zijn mensen die zijn zelf een bedelaar, maar die zijn wel heel rijk. Omdat ze een rijke koning hebben. En die leven een bedelaarsleven. En die komen boven dat mensenkind niet uit. Want kijk eens even wat hier gebeurt. Ezechiël wordt telkens genoemd mensenkind. Ja, dat woordje mens, Adam. Zo staat het er letterlijk in het Hebreeuws. Zoon van Adam. Adams kind. Ja, ook Ezechiël is een Adams kind. En hij blijft een mensenkind. En toch is Ezechiël iemand zo vol van genade en van de Heilige Geest, dat hij wel heeft gezwommen in de wateren van vrije genade. Wat zijn die mensen toch gelukkig. Net als Stefanus. Dat was er ook zo in, hè? Die mannen mochten ook zwemmen in de wateren van vrije genade. U weet toch nog wel, jongens en meisjes, dat weten jullie toch ook, hoe Stefanus vol was van de Heilige Geest, van het geloof. En toen de vijanden hem hebben gestenigd, toen mocht hij als het ware zwemmen in die wateren van vrije genade. Ik kan me voorstellen dat die man die stenen niet eens meer gevoeld heeft. Want hij zag Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij heeft het uitgeroepen. Heere, mag ik bij u zijn nu? En de Heer heeft hem naar binnen getrokken. In die hemelse gewesten. Voelt u? Gemeente, wat is dat een zegen? Eeuwig leven. Grond onder de voeten vanwege dat ene fundament. En dan zo opgetild dat je uit die ruisende kuil van ellende en modder en zonde en zwartheid en vuilheid en goddeloosheid eruit getild wordt. Op die rotsteen Jezus Christus de voeten gezet wordt. Wat zijn ze gelukkig. En het is allemaal geschonken. Het is genade alleen. En gemeente, dat doet ook de Heer vandaag nog. Want die geest leeft en Jezus leeft. Ja, hij is altijd dezelfde. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in de eeuwigheid. Als hij 3000 mannen op één dag bekeren kan, zou hij u dan niet allemaal kunnen bekeren op deze dag? Daartoe worden predikers uitgezonden, zendelingen en evangelisten, ouderlingen in de leesdiensten en op de huisbezoeken, diakenen die het woord openen wanneer ze bij een zieke komen. En dan kan de Heilige Geest zich paren aan dat woord. En dan kan de kerk gebouwd worden door dat eenvoudige middel. Wat toch ook zo'n heerlijk middel is. De uitwerking, onze derde gedachte. Maar eerst zingen we samen Psalm 1, de versen 2 en 3. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond geplant bij een stroom. Die op zijn tijd met vruchten is beladen. Maar vergist u zich niet en vergeet u het ook niet. Er is ook nog een ander volk. Vers 3. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Dat is een heerlijke boodschap. Er zijn twee soorten mensen in de kerk ook vanmiddag. Psalm 1 vers 2 en vers 3.
Thank you.
begrijpt u het beeld zoals we het gezongen hebben? Dat Gods geest als het ware met water te vergelijken valt, waardoor de boom groeien kan, zelfs in zo'n droog land als Israël. En zo kan ook een boom groeien die geplant is in het huis des Heren, om groen en fris te zijn en te verkondigen dat de Heere recht is. De Heere wil vruchten zien en die zal hij ook zien. En daar zorgt hij zelf voor. Al lijkt het nog zo dood als in die vallei van dorre doodsbenen. Al lijkt het met de kerk van Nederland alleen maar minder te worden. Op andere plaatsen groeit de kerk. Bovendien moeten we niet alleen tellen in de breedte, maar God telt zo anders. Hij telt degene die werkelijk waarachtig zijn kinderen zijn. Vruchten voortbrengen, het kan alleen vanwege dat water des geestes. Dat water dat gevloeid is langs dat altaar van Christus. Alleen op grond van het bloed van Jezus Christus kunnen er geestelijke zegeningen zijn. De Heer Jezus heeft ook de geest verworven. En de uitwerking van die waterstroom is dat er veel geboomte zal zijn. En dat er veel vrucht zal zijn. En dat de Heer zijn huis zal zien vol worden. Omdat hij zelf ervoor zorgt. Dat het huis met die vele woningen dat hierboven is, het huis des vaders, vol worden zal. En daar gebruikt hij nu predikers voor. Wilt u eraan denken, gemeente? In de komende week, als morgen de eerste mensen gehoord worden, mannen die zich hebben gemeld om gehoord te worden door het curatorium van ons kerkverband. En dat daar dan toch ook in Gods gunst mannen mogen worden toegelaten, gezien op de nood van de vele vakante gemeenten. U weet er alles van. Er wordt een ambt gemist. Roept u ook tot God om vervulling van dat ambt? Of zijn we er toch een beetje aan gewend geraakt? Kijk eens wat er gebeurt. De wateren vlieten uit het voorste Galilea, lezen we in vers 8, en dalen af in het vlakke veld. U moet eigenlijk de kaart van Israël voor zich zien. Daar helemaal in het noorden heb je de Hermon met die eeuwige sneeuw. En dan stroomt daar de Jordaan door het meer van Galilea naar het zuiden. En daar is een zee. De Dode Zee. Nou, die is echt dood. Als je daar één slok water van binnen krijgt, moet je meteen naar het ziekenhuis. Je zou het niet overleven. Het is zout, zo zout. Vervuld van allerlei mineralen. Het doet denken aan Sodom en Gomorra. Plaatsen die ook in die buurt geweest moeten zijn. De Heere heeft vuur en zwavel laten regenen daar in de tijd van Lot en zijn vrouw. Die Dode Zee is echt helemaal dood. Daar groeit niet één plantje. Daar zwemt ook niet één vis. En wat gebeurt er nu? Als nu die wateren van de Heilige Geest uitkomen in die Dode Zee, zo ziet Ezechiël voor zich, zo worden de wateren gezond. Ja, daar waar de prediking van Gods woord plaatsvindt en door de geest in de harten van de mensen wordt gebracht, dan moet het heidendom wijken voor het evangelie van vrije genade. En dan worden dode zondaren levend gemaakt. En de onvruchtbaarheid wordt tot vrucht. Dat dorre woestijnhart, zo dodig, dat wordt levend gemaakt. Dat is het werk van Gods geest. En dan maakt de Heer een mens dorstig. En dan wordt die dorstige ziel verzadigd met verkwikkend fris water. Levend water. Gezond water. Dat is alles het werk van de Heilige Geest. En waar het water van de Geest komt, daar is leven. En zonder de Geest geen leven. Gemeente, zullen we bidden om de werkingen van de Heilige Geest die levend maakt. Het is de geest der genade en der gebeden. Anders kun je ook niet eens bidden. Als die geest er niet is, als die niet werkt. Maar wat gebeurt er nu in die Dode Zee waar niet één vis te vinden is? En daar zal zeer veel vis zijn. Hoe kan dat toch? Nou gemeente, dat kan helemaal niet. En toch gebeurt het. Dat is nou precies het werk van Gods geest. Die doet wat niet kan. Dat de aarde geschapen is in 6 dagen kan toch ook niet? En de Heere zei, er zij licht en er was licht. Zo machtig is God. Zo kan hij het ook in ons donkere hart licht maken. Er zij licht en er is licht. En kijk eens, dat dode water wordt levend. En zie, daar staan vissers. Daar zijn 2 plaatsen genoemd, Engedi en Eklaim. Daar zijn 2 plaatsen aan de oevers van de Dode Zee. En daar zullen vissers staan. En wat doen ze? Ze spreiden de netten uit. Dat zijn vissers der mensen. Dat zijn predikers. Dat zijn zendelingen. Dat zijn evangelisten, ook vanmiddag in Scheveningen. Daar wordt het net van het evangelie uitgespreid. En die netten zullen vol vis zijn. Gezonde vissen. Net als in de Middellandse Zee, de Grote Zee. Zo zal Gods kerk worden gebouwd. Door de prediking van het woord. En daarom zijn er ook predikers nodig. Bid dan de Heere des Oogstes dat hij arbeiders uitstoten zal. In het midden van de dode volkerenzee. En ook in mijn dode hart. Want mijn dode hart moet levend worden gemaakt. En Gods kinderen zullen het leren. Dat ook na ontvangen genade de dodigheid weer zo kan. De overhand nemen. Dat is die oude Adam. O, dat toch die geest werken zou. Dat de zonde wijken mag. En Christus in het oog mag zijn. Tot verzoening. Tot zegening. Dan zullen er vruchten zijn. Als die geest werkt. Doch. Ja, dat moeten we ook eerlijk zeggen, gemeente. Dat staat er niet voor niks. Er zijn ook andere plaatsen. Modderige plaatsen en moerassen. Die zullen niet gezond worden. Ze zijn tot zout overgegeven. Wie moet hier nou niet denken aan de vrouw van Lot? Lot werd behouden. Hij kwam aan in Zoar. Het Zoar der behouden is een beeld van Christus. Maar kijk eens wat er met de vrouw van Lot gebeurd is. Haar hart lag toch nog bij de zonde. En ze keek toch weer om. En ze werd een zoutpilaar. Wat een scheiding. Man, vrouw, vader, zoon, moeder, kind. Die scheiding loopt dwars door de gemeente. En waar horen wij nou bij? Kennen wij dat leven der genade? Zijn wij wederom geboren tot een levende hoop? Zijn wij in die wedergeboorte met Christus verenigd? En mogen we vruchten voortbrengen van geloof, liefde, hoop, blijdschap en zalig die treuren? Ja, dat loopt nog allemaal door elkaar. Dat is het leven der genade. Dat is nu het echte zaligmakende werk als een dorstige verkwikt wordt. En als een hongerige verzadigd wordt met het levende brood Jezus Christus. Ja, met de fonteinen des heils die hij verworven heeft. Hoor maar, met de kerk gaat het goed. In het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk, leest u het. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens. Daar mag Johannes inblikken in de eeuwige hemelse gewesten. Klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. Daar heb je de bron. Voortkomende uit de 3 enige God, in het bijzonder van het Lam, die de zonde betaalde, die de Heilige Geest verworven heeft, die de Geest uitzendt. En in het midden van haar straten, op de ene en andere zijde der rivier, was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten. Van maand tot maand gevende zijn vrucht en de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. Nou, dat gebeurt er dus. Als dat woord klinken mag op de zendingsvelden, ook in ons land, op de evangelisatieposten en in de kerk, waar misschien gedoopte heidenen zitten, gedoopt ja, maar in gedachten zo heidens, Begrijp me goed, gemeente. Dat doopwater kan niet worden afgewist. En tegelijk kun je zo heidens leven, hè. En onze gedachten, oh, zo onvruchtbaar. Bid dan dat hij u bekeren zal. En roep dan tot God. Opdat u niet tot zout zal worden overgegeven. Net als die modderige plaatsen en die moerassen. Maar dat er eenmaal ook u gezien zult worden daar waar geen vervloeking meer zijn zal. En de troon Gods en het Lam zullen daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En al daar zal geen nacht zijn. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, het zijn maar stamelingen. Het is zo te kort. De diepte, de breedte, de hoogte en de heerlijkheid van uw woord en het genadewerk dat u doet door uw geest. Het is niet om de woorden te brengen. De profeten hebben ook beelden gezien. En daarmee mogen wij vanmiddag zien hoe u werkt. Johannes heeft de stad Gods gezien. Dat hemelse vaderland waarnaar uw kinderen zo verlangen kunnen. En het is alles genade, genade alleen op het eeuwig welbehagen. De verborgen bron die dan ook geopenbaard zal zijn, omdat uw kinderen inderdaad zullen weten wat ze nu nog niet weten. Maar dan zullen ze ook hem zien, die zichzelf gaf aan het kruis. Die zichzelf gaf op dat altaar, tot verzoening van al onze zonden. Heere, wilt u dat schenken aan uw kinderen? En als wij dat leven niet kennen, dat leven der genade, zou u het ons vandaag nog willen geven? Het kan niet wachten tot morgen. Want we zijn maar mensen van de dag. Bekeer ons toch, Heere. Dan zullen we bekeerd zijn. Hoewel we geen rechten hebben. Gedenk aan uw verbond. En wilt u die wateren nog doen uitvloeien. Ook in deze uw gemeente. We bidden daarom. Om Jezus wil alleen. En we danken u dat u nog woorden gaf om te zeggen. Verzoen alle tekort. Ook daarin. In spreken, maar ook in luisteren. En maakt u ons werkzaam. Met het woord des levens. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers willen we nog samen zingen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.